Haagse invloeden.
Welkom terug bij Haagse invloeden, het programma over lobby en communicatie bij jouw lokale omroep. We gaan het vandaag hebben over dat extra parlementaire kabinet. En we hebben net al even kort gesproken over lobbyisten van Amazon die de toegang was ontzegd tot het Europees Parlement. Maar dat ga ik vandaag bespreken met Arco Timmermans. Professor Dr. Arco Timmermans is universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde van de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Sinds september 2013 bekleedde hij de bijzondere leerstoel Public Affairs. En deze leerstoel is onder andere ingesteld door de stichting Leerstoel Public Affairs. En wordt onder andere gefinancierd door de beroepsvereniging voor Public Affairs, Drogewin van Drimmelen, Achmea, Trouble in Paradise. Maar goed, dat is in ieder geval even de petjes. Arco, een hele goede avond.
Ja.
Welkom. Eerst even kort. Hoe groot is eigenlijk dit risico voor Amazon dat die toegang voor lobbyisten in het Europese parlement wordt ontzegd? Is dat nou echt een straf of denken ze, nou dan huren we een ander bedrijf in?
Nee, ik denk dat het wel een signaal is. Het is ook eigenlijk een omgekeerde lobby. Hè? Aankaarten wat er mis is bij Amazon door Europarlementariërs. Die proberen het onderwerp op de agenda te krijgen. En die hebben daar wat drukmiddelen voor nodig. En dat is dan het intrekken van zo'n pasje. Het komt wel vaker voor hoor, dat er een beetje sprake is van een cultuurverschil tussen grote bedrijven, zeker die uit de Verenigde Staten, en zeg maar de manier waarop we in Europa, in Brussel in dit geval, met elkaar praten en hoe we lobbyen. Daar is dit ook weer een voorbeeld van. Dus ik ben benieuwd of het signaal opgepakt wordt. Weet je, de toegang tot het Europese parlement, dat is een deur en een ingang met grote roltrappen en zo. Natuurlijk kun je overal je lobbyverhaal kwijt. En er zijn altijd wel Europarlementariërs, afgezien van de Groenen, die in gesprek willen. Dus wat dat betreft weet ik niet of het eigenlijk vooral symbolisch is. Maar het is wel een statement. Dus ik noem het een beetje een omgekeerde lobby om Amazon aan te sporen om wat meer naar de zaken binnen het bedrijf te gaan kijken. Dus zo kun je het zien.
Is het ook een cultuurverschil in de zin van in Amerika, als daar een hoorzitting is en ze voor het parlement moeten verschijnen, of dan voor de House, daar zitten represailles op. Daar kan je ook voor berecht worden. Als
dat is een
je
zeer
daar
serieuze kwestie.
In Europa hebben we dat soort tools ook? Want ik merk gewoon dat blijkbaar Amazon niet komt opdagen.
Nee, maar weet je, kijk, heel veel bedrijven die vinden hun weg richting Brussel omdat ze belangen willen behartigen en niet om daar verantwoording af te leggen over hoe de bedrijfsvoering gaat, hoe de arbeidsomstandigheden zijn. Dus dat bedrijf voelt zich misschien wel op de vingers getikt. En laat het dan in die zin afweten als er afspraken zijn om daarover te praten. Het is ook een beetje een kwestie van een houding. Ik zei het al, er zijn wel meer bedrijven, zeker ook Amerikaanse bedrijven, die gewend zijn op een hele andere manier met volksvertegenwoordigers te praten. Het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig, want juist in de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een hele hoge status. Daar blijf je niet weg als je daar een afspraak hebt.
Nee.
En dus het is misschien ook een beetje arrogant om te denken dat je dat in Brussel, in Europa, wel kunt maken. Misschien een goede tik op de vingers, zou je kunnen zeggen.
Ja, want dat is ook op papier nog een grotere afzetmarkt dan Amerika. Misschien dat ze daar iets meer in de haarvaten zitten. Dat ze nog steeds Europa als een nog niet of een soort van tweede afzetmarkt zien. Dat ze het nog niet heel erg serieus nemen.
Ja, kan. Maar het gaat natuurlijk bij public affairs en belangenbehartiging gaat het om alles wat je doet in de richting van politiek en maatschappij. En daar hebben bedrijven vaak nog wel wat te leren. Niet alleen bedrijven, maar heel veel spelers die belangen behartigen hebben nog wel wat te leren over de manier waarop je dat subtiel doet en transparant doet. En ook met een stukje verantwoording over hoe je zeg maar je eigen huiswerk en je eigen organisatie op orde hebt. Het is goed dat daar aandacht voor is, denk ik. Het zet druk op de ketel. Dus laat andere spelers, bedrijven, maar ook NGO's of brancheorganisaties, laat die ook kijken naar dit voorbeeld.
Duidelijk. Vorige week, of dat is twee weken terug tijdens de krokusvakantie, zijn hoogleraar en wetenschappers op het gebied van onder andere bestuurskunde en politieke communicatie uitgenodigd door Kim Putters om te komen praten. Het zijn onder andere Mark Bovens, Mirko Noordengraaf van de Universiteit Utrecht, Klaas de Vrees van de Universiteit Amsterdam en natuurlijk Arco Timmermans hier tegenover mij van de Universiteit Leiden. Hij wil zich vooral laten informeren over bestuursvormen. Welke bestuursvormen denken we dan aan?
Nou, wat er veel wordt gezegd de laatste tijd met veel verwarring is dan een kabinet wat anders is dan we gewend zijn. Dat heet dan extra parlementair. Mm-hmm. Daar kun je een hele boekje over open doen wat dat dan betekent. In essentie is het een kabinet wat minder vaste relaties heeft, de ministers dan in het kabinet, minder vaste relaties heeft met partijen in de Kamer. Soms ministers die daar misschien geen eens lid van zijn. Dat is nog verder meer afstand. Maar er zit ook een tegenstrijdigheid in eigenlijk. Want extra parlementair is juist superparlementair. Omdat het kabinet wat in die omstandigheden moet gaan regeren juist heel afhankelijk is van de Kamer. En om die reden begrijp ik ook wel heel goed dat Kim Putters met alle fracties praat. En niet alleen maar met een aantal die tot nu toe ook al regelmatig op de koffie of thee zijn geweest. Mm-hmm. Want juist bij een bijzonder kabinet, welke vorm dat ook heeft, ligt de nadruk heel sterk op de steun vanuit de Kamer. Ofwel een stabiele steun, omdat er bijvoorbeeld een regeerakkoord komt. Hè, dan onderschrijven partijen, regeerakkoorden worden voor een belangrijk deel door parlementaire fracties uitonderhandeld en ook ondertekend. Maar als dat er niet is, of het is een dunner regeerakkoord, ja, dan neemt alleen maar de nadruk toe op het belang van wat er dan tijdens de rit van een kabinet gaat gebeuren. En dat is dus extra parlementair, ik zou zeggen dat is superparlementair.
Ja.
Want daar hangt dan alles van af. Hoe minder afspraken, hoe minder stabiel er een coalitie is die van tevoren de dingen vastlegt, zeker bij een minderheidskabinet, des te meer het parlement aan zet is.
Meer macht bij de Kamer op die manier.
Ja, meer macht bij de Kamer. Ja, is makkelijk gezegd. Maar de Kamer is een verzameling van allerlei fracties en ego's. Ook om die reden vind ik het heel terecht dat de informateur alle partijen aanspreekt. Die gaan natuurlijk niet allemaal hun handtekening zetten op een akkoord. Dat zal nooit gebeuren. Ik verwacht ook niet dat alle beslissingen die er straks genomen worden, waarbij er gestemd moet worden over plannen van het kabinet, dat 150 zetels voor gaat opleveren. Mm-hmm. Of tegen, maar in ieder geval dat zal verdeeld en wisselend zijn.
Ja.
Maar ik denk wel, en dat vind ik ook een heel belangrijk ding om te zeggen, dat partijen in de Kamer ook hun verantwoordelijkheid daarbij moeten nemen. Je kunt zeggen, partijen die kunnen schakelen tussen verschillende standen. Ze kunnen in de campagnestand staan, ze kunnen in de overlevingsstand staan als het moeilijk gaat, of er is gedonder in de eigen organisatie. Maken we in Nederland natuurlijk ook vaak mee. Mm. Maar ze kunnen ook in de beleidsstand staan, meedenken over beleid, over wetgeving, over heel veel andere dingen die op de politieke agenda staan.
En vaak ook in de commissies het echte werk gebeurt.
Precies. En waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, ik zou wel kunnen zeggen waar we in Nederland op mogen hopen, is dat partijen die op wat voor manier dan ook los of meer vaste steun gaan leveren, dat die ook verantwoordelijkheid nemen, mede verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van beleid. Dus dat betekent dat ze ook huiswerk moeten doen. Hè? En dat het vak van Kamerlidmaatschap, dat we daar eens even over nadenken of dat dan voor partijen alleen maar betekent dat dat populaire mensen zijn die lekker scoren en volop in de sociale media losgaan. Of dat ook een stuk ambacht is. Het misschien veel minder opvallende werk wat er vaak ook achter de schermen gebeurt. Niet per se in achterkamertjes, maar in ieder geval minder zichtbaar.
Ja.
Maar wat wel heel belangrijk is voor de kwaliteit van beleid en ook voor de uitvoerbaarheid van beleid, dan kan ik nog een stap verder gaan. Ik denk dat we in Nederland niet alleen maar over beleid en politieke beslissingen moeten denken door te kijken van wat gaat de verhouding worden tussen een kabinet, hoe we het ook noemen, en partijen in de Kamer. Maar dat we ook sterker dan we tot nu toe gedaan hebben maatschappelijke spelers daarmee moeten betrekken. Kim Putters heeft als voorzitter van de SER daar ervaring mee natuurlijk, hè. En die maatschappelijke spelers betrekken bij de vorming van beleid. We hadden het net even over Brussel. Daar is inmiddels een behoorlijke traditie opgebouwd van consultaties.
Ja.
Waarbij je niet alleen maar roepende herriemakers langskomt. Die zijn niet eens welkom. Je moet laten zien dat je een achterban hebt. Nou, dat kunnen organisaties in Nederland, maatschappelijke bedrijven, brancheorganisaties, ook publieke organisaties, denk aan gemeenten, die kunnen dat laten zien. Dus laat die, organiseer dat goed en laat die ook meer nog betrokken zijn bij het beleidsproces, zoals dat dan een beetje duur heet, in de Kamer en in de samenwerking tussen kabinet en Kamer. Ook omdat we in Nederland nog een ander probleem hebben waar we steeds tegenaan lopen. En dat is dat er een kloof bestaat tussen beleid en uitvoering.
Ja.
En het zijn juist de stakeholders, de spelers die in de alledaagse werkelijkheid met beleid te maken hebben, die ook iets kunnen zeggen over de uitvoerbaarheid van beleid en wetgeving.
Ja, want we kennen eigenlijk al een extra parlementair kabinet. Dat is namelijk het Europees of Europese Commissie. Dat is een soort van extra parlementair kabinet. Die zijn minder gebonden aan die partijdiscipline. Ze komen allemaal uit verschillende lidstaten. Ze worden meer bestuurlijk benoemd dan echt politiek benoemd. Althans, daar hebben we vorige week had ik daar ook over met Bas Batelaan en Miroslav Labovic. Toch zie ik veel van de partijen die nu dat extra parlementaire kabinet bepleiten, dat die niet heel erg groot fan zijn van het Europese parlement en de Europese Commissie. Het is toch wel grappig dat ze dat voorbeeld dan daaruit nemen.
Ja, het is wel grappig dat jij de Europese Commissie als een extra parlementair kabinet noemt. Je kunt het een beetje zo zien. Ja, misschien is het minder bekend bij degene die er in Nederland een mening over hebben. Dat kan.
Ja, het is vrij technisch.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Kijk, Europese Commissie is een van de meest niet in termen van aantallen ambtenaren. Dat is best wel klein voor zo'n commissie. Voor meer dan 500 miljard mensen in de Europese Unie.
Ja, vooral qua grootte.
Maar gekwalificeerd, heel hoog gekwalificeerd, met veel kennis van zaken. En sommige mensen zeggen, ja, dat is een technocratie. Ja. Lijkt het op een zakenkabinet. Weer zo'n term die we ook horen de laatste tijd. Ja, ik weet niet. Het is lastig hoor trouwens, om dan de dynamiek tussen commissie en parlement, want daar zijn de verhoudingen ook wat anders. Je hebt ook nog eens de raad van ministers die ook een rol speelt bij het beleid.
Ja.
Dus als we het even tot Nederland beperken, dan denk ik, en dat is iets waar in Brussel wel veel ervaring is. Dat is namelijk wat ik net al zei, het breder consulteren van allerlei spelers met belangen en idealen die niet alleen graag willen vertellen hoe het moet, maar ook iets kunnen vertellen over hoe uitvoerbaar alle wensen en wetten zijn die er gemaakt worden. Ik zei het al, daar lopen we in Nederland nog steeds tegenaan. Hè, dat vaak schuurt. Dus doe daar je voordeel mee, zou ik zeggen. We zitten nu in een periode waarin we moeten gaan kijken welke vorm van kabinet we krijgen. Ik vind dat vormverhaal eigenlijk veel minder belangrijk dan de functie. En zorg dat als je over die functie nadenkt, dat je dan ook de relatie naar maatschappelijke spelers, publiek en privaat en alles ertussenin.
Het maatschappelijke middenveld.
Ja, daar hebben we in Nederland een hele mooie traditie in.
Dat polderen.
We wel eens polderen. En er zijn veel mensen die zeggen, dat vind ik een schimmig moeras. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je kijkt welke alternatieven er zijn, denk aan landen met een meerderheidssysteem, waarbij de minderheid nog veel minder in de melk te brokkelen heeft dan de partijen die in Nederland niet in een kabinet zitten. Daar moeten we niet naartoe willen. En nog even te zwijgen van systemen die nog minder democratisch zijn ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat model wat wij al sinds lange tijd hebben, wat best wel geüpdate mag worden. En er zijn ook nieuwe spelers. En betrek die er ook bij. Zorg niet dat je alleen maar met de oude usual suspects aan tafel zit. En daar hebben we ook ervaring mee. Kijk maar naar preventieakkoord en klimaatakkoord en de akkoorden die er nog gaan komen. Daar zitten veel meer diverse spelers aan tafel dan we vroeger in onze overlegdemocratie hadden.
Ik
winst. Doe dat maar en ga daarmee verder. En organiseer dat goed. En geef die mensen ook vertrouwen dat hun adviezen of hun positie, dat die serieus genomen wordt.
Ja. Het is een behoorlijk brede oproep, omdat dat ook nu veel vereist van ook het maatschappelijk middenveld om zich ook op een bepaalde manier te kunnen profileren. Of in ieder geval daar ook een antwoord te kunnen geven op een vraag die ook breed op tafel ligt. Maar wat ik eigenlijk me ook nog afvraag, zometeen gaan we het ook hebben over wat het voor de lobby betekent. Want Nederlandse lobby is toch heel erg coalitiegericht. Nederland heeft altijd redelijke coalities gehad. Heeft ook steeds dikkere coalitieakkoorden gehad, waar je eigenlijk op het moment dat het geschreven wordt aan tafel moest zitten. En het moment daarna hopelijk nog wel wat details kon uitwerken. Maar dan was het eigenlijk al wel beklonken. Mm-hmm. Daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar wat zijn eigenlijk die voordelen van zo'n extra parlementair kabinet? Dus meer macht bij het parlement. En wat betekent dat dan voor dat?
Ja. Om te beginnen moet je zorgen dat de nadelen niet al te zwaar gaan wegen. Dus het idee dat je een model kunt overnemen van ergens in het buitenland. Denemarken wordt dan genoemd. Ja. Dat was ook het land waar
de collega Klaas van Vreeën.
Precies. Deze, ja. Maar je moet bedenken dat de omstandigheden waaronder zo'n minderheidskabinet in die gevallen werkt, dat die omstandigheden zijn dat er minder politisering is, dat er steunakkoorden worden gesloten op dossiers waar oppositiepartijen die oppositiepartij heten en geen lid uitmaken of geen deel uitmaken van het kabinet dan ook steun aan leveren. Dus dat is een beetje een soort van gemengd pakket van afspraken. Als je dat bij elkaar haalt, dan is het een regeerakkoordje met een aantal akkoorden eromheen. Ja. Gedoogakkoord hebben we in Nederland 14 jaar geleden gehad. Dat werd niet echt een succes. Dus let ook op dat je niet in diezelfde valkuil valt. Dus we moeten goed nadenken over of wij de voorwaarden in Nederland wel eigenlijk allemaal op orde hebben om zo'n andere vorm van kabinet waar te kunnen maken. Dat is oppassen voor de nadelen en de voordelen. Nou ja, democratisch kun je zeggen, de Kamer, het parlement als instituut, is aan zet. En dat kan een voordeel zijn voor een opener discussie over beleid. Maar dan moet het ook een inhoudelijke discussie zijn.
Hebben parlementariërs ook gebeld met Arco, Kim is het nu ook allemaal aan het uitzoeken, maar misschien moeten wij ook het voortouw nemen als parlementariërs?
Of ze mij gebeld hebben?
Ja, ik bedoel, Kim Putters is blijkbaar op zoek naar meer informatie, maar parlementariërs heb ik er nog niet echt over gehoord om de experts uit te nodigen.
Nou, ik denk dat die nog heel erg bezig zijn met de vraag van welke kant gaan we op? Gaan we meebewegen? Gaan we in een coalitie zitten of niet?
Misschien ook wel inwerken, 67 nieuwe leden.
Misschien onderlikken van de verkiezingen, dat speelt ook nog steeds een rol. Dat pijn die er nog is bij een aantal partijen. Dus,
interessant. We gaan het in ieder geval zometeen hebben dus over die lobby en wat die Nederlandse lobby nu eigenlijk misschien van vorm moet gaan veranderen. Hoe is het anders lobbyen en moet je misschien meer Brusselse tactieken inzetten? Nou goed, dat gaan we zometeen bespreken, maar nu eerst weer terug naar de muziek.